Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Siveert, voorganger in deze gemeente. En ik heet u van harte welkom op deze eerste Pinksterdag in onze Bijbelstudie over de Romeinenbrief. Waarom niet specifiek een Pinksterboodschap dan over de Heilige Geest? Vanuit Handelingen bijvoorbeeld. Nou, dan kan ik u uitleggen omdat ik het belangrijk vind en Gods Geest me daar ook van even overtuigd, want ik heb er wel over nagedacht. Oké, wat moet ik doen? Moet ik nou toch een specifieke Pinksterboodschap brengen? Maar die Pinksterboodschap, die vond ik hier in dit schriftgedeelte van Romeinen 5, vers 1 tot 11, waar we vorige week mee zijn begonnen. En de vorige week, toen hebben we stilgestaan bij de rechtvaardiging uit het geloof, zoals net als de weken daarvoor. En de vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En hebben ook stilgestaan bij het volharden in de verdrukking. En hebben met name even gehad ook over de verdrukkingen waar we mee te maken kunnen krijgen. Nou, vandaag gaan we verder met dit gedeelte. Ik lees u dat gedeelte nog een keer voor. Romeinen 5 vers 1 tot en met 11. Wij, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons is gegeven. Want toen we nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mensen te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie we nu de verzoening ontvangen hebben. In dit schriftgedeelte heeft u waarschijnlijk al opgemerkt dat daar de Heilige Geest genoemd wordt. En dat staat dan in vers 5, en de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Nou, daar komen we vandaag nog op terug in onze Bijbelstudie. We hebben de vorige keer Bijbelstudie afgerond eigenlijk met de vraag aan u dat het volharden in het geloof het waard is. Letterlijk heb ik u gevraagd, dat is het volharden in het geloof toch wel waar? Vindt u ook? En dat heeft te maken met dat God ons beloftes heeft gedaan van eeuwig leven, van eeuwige heerlijkheid bij Hem, Hem gelijkvormig worden naar zijn beeld, zoals hij ons ook heeft geschapen oorspronkelijk, maar dan in een verheerlijkt lichaam en op een nieuwe aarde. Dat is de rijkdom die God ons aanbiedt. En ik heb ook gezegd toen van de rijkdom die sommige welvaartspredikers in deze tijd aanbieden, van alles wat hij van God vraagt en bidt, zal u gegeven worden. Ja, maar dan moeten we wel eerst aan Gods wil bidden. Dan moeten we onze wil moeten onderstellen aan Gods wil. En om die te leren kennen, hebben we Bijbelstudie nodig. Hebben we leiding van Gods Geest nodig in ons hart, in ons denken, in ons wezen, in ons leven, in alle omstandigheden. Want natuurlijke rijkdom, ik zeg niet dat dat per definitie verkeerd is, want dat hoeft helemaal niet. Daar kan je heel veel goede dingen mee doen. Ook in Gods werk, als je zo iemand bent die zo rijk is. Maar er liggen ook aan rijkdom heel veel verleidingen aan de grondslag. Weet je, de grootste verleiding waarmee de Satan op u als u rijk bent zal afkomen, dat zal zijn dat u God niet meer nodig hebt. Want u hebt alles wat uw hartje begeert, u kunt alles aanschaffen wat u wilt, u kunt lekker op vakantie gaan waarheen u wilt, en u hoeft ze eigenlijk niet meer druk te maken. U hoeft ze niet druk te maken over geld, want dat heeft u in overvloed, en daarmee kun je dus een lekker rustig en fijn leven voor uzelf creëren. Ja, dat klopt. Dat kun je voor uzelf creëren. Maar, of dat ook een leven dan is naar Gods wil, dat is dan de vraag. En nogmaals, ik zeg niet dat God u niet rijk kan maken, op natuurlijk gebied. Bij sommige mensen laat God dat gebeuren, of geeft God dat zelfs. Kijk maar naar Lot. Job bedoel ik. En Abraham trouwens ook. Abraham en Lot waren rijke mensen in die tijd. Ze hadden alle rijkdom. Daar hadden ze voor gewerkt, maar God zegende dat werk. En God zegende hen, zodat ze rijk werden. Dat ze veel mensen konden helpen aan werk. Dat is ook nodig. En dat andere mensen ook een inkomen hebben. Dus daarvoor ben ik daar voorzichtig in en zeg ik niet dat dat verkeerd is. Maar het is niet per definitie dat God, als we ons bekeren, dat God ons dan ook rijk maakt. Op natuurlijk gebied. Nee, hij veel meer dan die aardse rijkdom, veel meer dan geld en goederen en schatten hier op aarde, behoren wij schatten in de hemel te verzamelen. En om die schatten in de hemel te verzamelen, hebben we leiding van Gods geest nodig en hebben we de vruchten van Gods geest nodig, die we vervolgens inzetten in Gods werk. En om die vruchten te laten groeien, hebben we volharding in verdrukking nodig, zo hebben we vorige week geleerd. En de apostel die schrijft dan ook in Romeinen 5 vers 3, wij roemen ook in verdrukkingen omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Maar laten we eens stilstaan bij die verdrukkingen waar christenen mee te maken krijgen, zodat we ook een beter inzicht verkrijgen. Misschien heb ik dit stukje vorige week al gedaan, maar is niet zo erg. Als we dat nog eens een keer doen, dan hebben we dat stukje dubbel, maar volgens mij ben ik hier gestopt en heb ik dit gedeelte van de Bijbelstudie niet gedaan vorige week. Dus laten we stilstaan bij de verdrukkingen waar christenen mee te maken krijgen, zodat we weten waarin we God de eer geven en waarin wij dienen te volharden. Jacobus die noemt die verdrukking beproeving. En dat lezen we in Jacobus 1 vers 2 tot en met 8. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en u in niets tekort schiet. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. De apostel Jacobus spreekt hier over het volledig doorwerken in uw hart van de volharding door de beproeving van uw geloof. Hij legt vervolgens uit dat u dan volmaakt en geheel oprecht bent en u in niets tekort schiet. Dit is een heel belangrijke waarschuwing, een aansporing en bemoediging voor ons als christenen. Om die volharding te ervaren en ervan te leren en erdoor gevormd te worden, is het namelijk nodig dat we in verdrukkingen, of zoals de apostel Jacobus dat noemt, de verzoekingen die door God toegelaten worden als beproevingen van uw geloof, terechtkomen. Is het plezierig en prettig om in die toestand terecht te komen? Nee, absoluut niet. maar ons geestelijk karakter wordt er wel door gevormd. En ik denk dat u het beste het beeld van het vinden van de edelsteen kunt vergelijken met wat de apostelen ons hier willen leren. Stel, u vindt een steen waarin een edelsteen verborgen zit en houdt deze uit de rots uit. U ziet die steen op sommige plaatsen prachtig glinsteren, maar de steen eromheen, het gruis eromheen, verhindert u om de volledige pracht en praal en het mooie en aantrekkelijke van de erin zittende edelsteen geheel te zien. U neemt die steen en brengt deze vervolgens naar een vakkundig iemand om de steen zo te slijpen en te vormen dat die edelsteen volledig zichtbaar wordt en dat die waarde krijgt. Deze vakman of vakvrouw, ik zeg dadelijk gewoon vakman, anders blijf ik bezig met hij, zij en dat soort dingen. Dat verzin je zelf maar in je hoofd. Maar deze vakman begint die steen te slijpen totdat al het afval, wat dus geen waarde heeft, er vanaf is en de edelsteen geheel zichtbaar en schoon is. En wat is die dan al mooi geworden? Maar de vakman, die weet als hij deze in vorm gaat slijpen, in facet gaat slijpen, en deze daarna nog gaat polijsten, dat die steen nog vele malen mooier wordt dan deze al is. En dat daardoor de waarde enorm toeneemt. U als eigenaar wil natuurlijk dat die waarde van die steen die u heeft uitgehouden uit de rots toeneemt. Dat die waarde vermeerdert, zodat u winst maakt als u die steen zou verkopen. Maar ook als u hem niet zou verkopen om ermee te kunnen pronken. Om daar blij mee te zijn. En als die steen gemaakt wordt, geslepen en gepolijst wordt tot de mooist mogelijke steen die te verkrijgen is uit dat wat hij heeft uitgehouden, dan zult hij ook pas het ultieme plezier ervan ervaren. Wat een genot om naar die steen te kijken als hij klaar is. En zo, broeders en zusters, is het ook met ons. Wij zijn die edelstenen die in de rots vastzaten. God heeft ons eruit gehouden en wil dat wij die mooiste edelstenen worden die wij kunnen worden. We zijn volmaakt, want het zit erin, moet alleen nog zichtbaar worden, moet zichtbaar gemaakt worden. En daarom gaat hij zachtjes met een hamertje tikken, hij gaat ons slijpen, totdat we helemaal mooie edelstenen zijn geworden en dan gaat hij ons nog het slijpen en het mooi maken, het polijsten. Man, ik kwam even niet op het woord. Hij gaat ons dan ook polijsten. En dat slijpen, dat is om onze ziel schoon te maken. En dat polijsten van onze ziel, van ons karakter, dat is om onze schoonheid voor in God tot de absolute volmaaktheid te brengen. Zodat wij de mooiste, oftewel de best bruikbare, christen worden in Gods werk, in Gods ogen. En daar is dus veel slijpen polijswerk voor nodig. En dat is ook het doel van de verzoekingen die God niet naar ons toestuurt, maar die God toelaat. En de beproevingen waarin God ons laat komen en die God wel op ons afstuurt. In de wetenschap dat wij daar namelijk mooier, reiner, heiliger uitkomen voor Hem en onze waarde, onze bruikbaarheid in Gods werk groter wordt. En nu u dit weet, Ziet u dan ook in dat verzoekingen, dus verzoekingen en lijden en strijden en beproevingen van uw geloof zijn, waardoor uw geloof standvastiger, dus sterker wordt. Uw karakter wordt namelijk mooier en sterker en daardoor neemt uw bruikbaarheid in Gods werk toe. Uw geestelijke schoonheid wordt ook steeds meer zichtbaar. En daardoor ben je anderen tot voorbeeld voor hun geloof. Daardoor word je een pilaar in de gemeente, zoals Jezus dat zegt, en in het universele werk van God bruikbaar. Het loont voor u dus dat u volhardt in het geloof. Dat lezen we in Jacobus 1, vers 12 ook. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Nu kan er een verwarring zijn ontstaan bij u, of gaan ontstaan in deze les, dat God ons verzoekt. Dat is niet zo. God kan ons namelijk niet verzoeken, maar de Satan wel. God beproeft ons geloof echter wel. Dat wel. We lezen de uitleg daarover ook in de brief van de apostel Jacobus. En dan in het eerste hoofdstuk, vers 13 tot en met 18, lees ik u voor uit Jacobus. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met een kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Dus die verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van ommekeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. U dient dus goed het verschil voor ogen te houden en ook het verschil te begrijpen tussen verzoeking en beproeving, om niet in een verkeerd denken en in een verkeerde leer terecht te komen. Ik leg u daarom de betekenis van beide woorden uit, zoals het bij ons staat in het woordenboek en zoals we dat hebben geleerd vanuit de Bijbel, wat dus ook het verschil is. Verzoeking is een poging iemand ergens toe over te halen, iets wat je in verleiding brengt, dat zegt het woordenboek. Verzoeking is negatief geladen en houdt verleiding, misleiding tot zondigen in. Zondigen is het werk van de Satan en nooit van God. Dus verleiding is het werk van de Satan en nooit van God. Want God kan niet zondigen tegen zichzelf. En kan dus ook niet anderen verleiden tot zondigen tegen hem. Beproeving betekent het op de proef gesteld worden. Beproeving is dus positief geladen. Kan niet leuk zijn, maar het is wel positief bedoeld. En ook positief geladen en houdt in een toets, een examen om te zien of we oprecht zijn in ons geloof en de lesstof beheersen en klaar zijn om door te gaan met de volgende diepere les uit Gods woord. Dus verzoeking. Jezus werd verzocht door de Satan in de woestijn voordat hij begon. Dat kun je lezen, hè? Matthäus 3 en verder, waar Jezus gedoopt wordt en vervolgens door de Heilige Geest de woestijn ingeleid wordt, en dat hij daar 40 dagen vast en bidt. En daarna wordt hij verzocht door de Satan. Kun je lezen die geschiedenis. Beproeving, dat wil zeggen dat ons geloof, onze volharding in het geloof, beproefd wordt. Dat is dus een examen over geleerde lesstof, behandelde lesstof, om daarna door te kunnen gaan met de volgende diepere les, om daar weer van te leren van Gods geest, en dan worden we weer beproefd van om daarna weer door te kunnen gaan. En zo gaat dat door tot het einde. Dus als u zegt dat u nog nooit beproefd bent in uw leven, dan moet u nagaan of u de eerste les al hebt afgerond. En ook klaar bent voor dat examen. Dus u moet zelf onderzoek gaan doen. Maar als u verzocht wordt, wij worden allemaal verzocht. Als de Satan zo brutaal is om Jezus te verzoeken om voor hem te knielen, en dan hem dan de belofte te geven dat hij alles wat Jezus kon zien, de hele wereld, aan zijn voeten te leggen, ja, dan is hij nog veel brutaal, dan is hij minstens zo brutaal tegen ons. Wij zijn niet God, wij zijn niet zijn meerdere. Wij zijn zijn gelijken als schepsels. Waarom wij meer zijn dan de Satan is dat wij kinderen van God mogen zijn. De Satan heeft die positie verspeeld. Hij was dat toen hij geschapen was. En toen hij God diende. En toen hij hoogmoedig werd. En op Gods troon wilde gaan zitten. Toen was het voorbij. En ook nog een strijd is aangegaan met andere engelen. En die heeft hij verloren. Toen was het voorbij. Voor hem is geen redding meer. Dus hij heeft nog maar één doel en dat is u van God af te trekken. Daardoor zet die verzoekingen in. Maar die beproevingen, dat doet God om ons verder te brengen. Het is een geschenk. Het is een kans. Een mogelijkheid om onszelf als christen verder te gaan ontwikkelen. Met uiteindelijk als doel, dat we steeds meer en meer gaan lijken op onze toetssteen, Jezus Christus, de Zoon van God, God zelf. Wat betekent dan volharden? Volharden is eigenlijk een woord wat wij niet zo kennen in ons taalgebruik in onze tijd. Ik heb het herzien in de Statenvertaling, maar daar hebben ze dat nog niet gemoderniseerd. Waarschijnlijk in een nieuwe Bijbelvertaling van dit jaar, die in het najaar uitkomt, vinden we dat woord waarschijnlijk helemaal niet meer terug. Dan zullen ze daar heus wel een ander woord, wat wij wel gebruiken en kennen, in hebben geplaatst. Maar volharden betekent zich gedurende langere tijd intensief met de taak bezig kunnen houden. Vasthouden aan de opvatting of plan tot het beoogde doel bereikt is. Dus als we volharden in geloof, dan wil dat zeggen dat we vast blijven houden totdat ons doel is bereikt. Nou ja, ons doel is in de hemel komen bij God. En daarna, als de aarde voorbij is, als dat plan van God voltooid is, om dan op de nieuwe aarde bij God te leven. Dat is ons doel. Dat is het doel van ons geloof. Om God te behagen, om God te eren, maar om vast te houden aan die belofte, van als je dit doet, God helpt, God helpt, God helpt, en je zal moeten lijden en je zal moeten sterven. En ja, we zijn niet meer dan onze Heer, zegt Jezus. En Jezus is onze Heer. En hij heeft dat allemaal moeten doorstaan, dus wij zeker ook. In zekere zin, de een wat erger dan de ander. De een wordt vervolgd, letterlijk. En de ander die moet andere dingen meemaken. En ieder naar wat je dragen kan, moet je meemaken. En zeker lijden om Christus wil. Dat moeten we allemaal. En dat zal ook allemaal op ons afkomen, want de Satan laat ons niet met rust. En ook dat houdt pas op als we dood zijn, als we bij God zijn. Dan is dat pas voorbij. Want hoeveel christenen, hoeveel broeders en zusters die op het ziekbed liggen, of die op het sterfbed liggen, die strijden met de dood. Die moeten die doodsjordaan over. Maar het lichaam heeft levenslust. Het lichaam wil behouden blijven. Het lichaam wil leven. De Satan die komt met allerlei verzoekingen. Die komt met allerlei gedachten, aanvechtingen. Om ons onrustig te maken. Om ons bang te maken. Van we gaan verloren, we gaan verloren. Ja, maar is dat ook zo? Ga die ook verloren, ja, als u toegeeft aan die gedachte. Of het moet terecht zijn dat uw stand met God niet goed is, dat dat niet in orde is. Maar als uw stand ten opzichte van God in orde is en dat u leeft zoals God dat van u vraagt. Onder leiding van zijn Heilige Geest en zo hebt geleefd ook. En dat u weet dat alles goed is tussen u en God. Dan hoeft u niet bang te zijn om te sterven. Waarom? Ons tijdelijke leven op aarde is voorbij en u gaat de eeuwige heerlijkheid in. Dat houdt nooit meer op. Je hoeft niet een tweede keer te sterven. Nee. En daarom moeten we ook volharden. Dus als we in de Bijbel lezen dat we in geloof moeten volharden, dan is dat dus het vasthouden aan ons geloof totdat het beoogde doel bereikt is. Ja, het doel van een christen in zijn leven is het evangelie van Jezus Christus verspreiden. En God eren in en door ons leven. En uiteindelijk, wat ik net al zei, die erfenis van Jezus Christus van God te ontvangen. Oftewel het eeuwige leven in de nabijheid van God op de nieuwe aarde. Volharden betekent dus volhouden tot het einde, ongeacht wat er gebeurt. Volharden in de verdrukking wil dus zeggen dat we volhouden in het geloof, dat we vast blijven houden in het vast geloof in de belofte van Jezus Christus en door het lijden heen in de wetenschap dat Jezus dat allemaal heeft moeten doorstaan en allemaal heeft doorstaan voor ons. Dus volharden in de verdrukking en volharden in het geloof, dat moeten we niet doen, niet alleen doen bedoel ik, als alles rustig is in ons leven. En we weinig geestelijke strijd ervaren en ons leven eigenlijk wel lekker verloopt. Maar we moeten juist volhouden, dus volharden, als we tegenslag ervaren. Als de Satan alles in het werk stelt om alles van ons af te pakken en ons te ontmoedigen, ons verdrietig te maken, ons te pijnigen. Met als doel ons weg te trekken bij God vandaan. En we moeten volhouden als de mensen ons bespotten, verachten, mishandelen en verkeerd behandelen en vervolgen. En juist dan in dat lijden om Christus wil, dienen we trouw te blijven. En Jezus in zijn voetstappen na te volgen. En te strijden tot de overwinning erop volgt in de wetenschap dat Jezus diezelfde strijd al heeft gestreden en heeft overwonnen en door die beproeving ons karakter, ons inzicht, onze kennis over God en zijn woord en ons geloof groeit naar een hoger niveau, waardoor we meer op Jezus Christus gaan lijken. De apostel Paulus schrijft dat ook in het volgende vers uit ons schriftgedeelte, Romeinen 5, vers 4 en 5. En de volharding, ondervinding en de ondervinding hoop. Vers 5, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Het volhouden tot het einde leidt tot ondervinding en de ondervinding leidt tot hoop, lezen we. Ondervinding is ook weer zo'n woord. Dat gebruiken wij eigenlijk ook niet, ondervinding. Ondervinding betekent letterlijk voor ervaring en specifieker een leerzame ervaring. Dus dat je door die ervaring ook wat leert, er wat van opsteekt. Tegenwoordig heb je trainingen, maar je hebt ook scholen, zoals Montessori-onderwijs als ik het goed heb. Dat is ervaringsleren. Je leert door te doen. Je leert door het zelf te ervaren in plaats van alleen maar de theorie tot je te nemen. Het is dus een creatieve manier van leren. Dus het volhouden door het geloof in Jezus Christus en zijn evangelie in tijden van geestelijke strijd leidt ertoe dat we dus creatieve, dus leerzame ervaringen opdoen. En deze leerzame ervaringen zijn ervaringen met God. Gods redding uit de macht van de vijand. Gods redding uit de strijd tegen de wereld. Met Gods hulp overwinning over ons eigen lichaam en begeerte van ons lichaam. Verleidingen, misleidingen zelfs van de Satan. Deze ervaringen en de ervaring dat onze hoop niet beschaamt, zullen we ervaren omdat God zijn liefde in ons hart heeft uitgestort door de Heilige Geest aan ons te geven. Kijk, God heeft zijn liefde bewezen aan ons door Jezus Christus lijden en sterven en opstanding en hemelvaart. Maar vervolgens heeft Jezus gezegd op die hemelvaartsdag, blijf in Jeruzalem, blijf bidden en eendrachtig bij elkaar, totdat ik u de trooster zal zenden en die zal u leren. Kijk, dat is een andere dimensie. Jezus heeft zijn opdracht voltooid. Jezus was de persoon die als mens, als 100% mens en ook 100% God, maar als 100% mens met alle gevoelens, met alle aanvechting, met alle strijd, die wij als mens allemaal ervaren, om daarin volledig zondevrij, heilig en rein, trouw te zijn aan God, tot het einde toe. En hij had de opdracht om de wet en de profeten op die manier uit te leggen zoals God het heeft laten opschrijven. En niet met allerlei regeltjes erbij en allerlei onzinnige verzinsels erbij en daarover. En waardoor het volk veel te zware lasten opgelegd werd ook. Waardoor het bijna onmogelijk was om überhaupt religieus te blijven. En laat staan een relatie met God te onderhouden. En dat heeft hij allemaal gedaan. Hij heeft wonderen en tekenen gedaan om zijn goddelijkheid kracht bij te zetten. Zodat mensen in hem zouden gaan geloven. Zodat mensen niet alleen dachten van, oh ja, dat is weer een profeet. Na 400 jaar krijgen we eindelijk een profeet weer. Nee, Jezus was geen profeet. Jezus is Gods zoon. Jezus is God zelf als mens naar aarde gekomen. Om hier dat ultieme verzoenoffer te brengen. Zodat er geen dierenoffers meer elk jaar gebracht moeten worden. Onschuldig, maar ook ja, onzinnig wil ik het niet noemen. Maar, want voor God had dat heel veel waarde in het Oude Testament. Maar het was niet voldoende. Het was niet voldoende. En dat lezen we ook in het hele Oude Testament, dat het steeds meer naar Jezus toe gaat. Steeds meer naar Jezus. Weet je, Abraham moest zijn zoon offeren. Wat hij uiteindelijk God heeft tegengehouden. Waarom heeft God dat tegengehouden? Omdat die beproeving, en dat was wel een beproeving, die had Abraham doorstaan. Hij was bereid om dat te doen, omdat God dat van hem vroeg. Gewoon puur uit gehoorzaamheid en liefde voor God. Was hij bereid zijn eigen enige zoon op te offeren? Ja, niet zijn enige zoon, want hij had ook Ismaël. Die was ouder, maar die was al weggestuurd. Dus zijn enige overgebleven zoon. En dit was de belofte van God. Uit die zoon, die hij moest offeren, zou het gigantische volk van Israël gaan ontstaan. Zo talrijk als zand aan de zee. Zo talrijk als ster aan de hemel. Zo groot zou het volk Israël worden door alle tijden heen. Dat is wat God aan Abraham beloofde. En die belofte, hij had heel erg ontmoedigd kunnen worden. En depressief en opstandig. Want, ja, God heeft me dat beloofd. En dan moet ik die zoon waaruit dat zou gebeuren. Die is nog zo jong, die heeft nog geen kinderen. Houd dat op nu. Die moet ik offeren. Houd dat dan nu op. Is die belofte niks waard? Nee. Die klacht heeft Abraham niet gehad. Abraham geloofde dat al zou hij het wel moeten doen, dat God die zoon uit de dood liet opstaan en verder liet leven. Zodat zijn belofte die hij aan Abraham heeft gedaan, in stand gehouden zal worden. En uit zal komen. Dat is het geloof van de rechtvaardige Abraham. Maar hij hoefde dat niet te doen. God zelf zou dat doen. Eeuwen, eeuwen later, duizenden jaren later, heeft God zijn eigen zoon geofferd. En door zijn zoon Zijn wij nu behouden? Zijn wij kinderen van God geworden? En dan heeft Jezus gezegd dat hij zijn geest zal zenden. En dat heeft hij gedaan. Dat is wat we vandaag ook gedenken. Op die eerste Pinksterdag, dat Pinksterfeest, dat Joodse Pinksterfeest eigenlijk, is een heel ander feest. Maar dat Joodse Pinksterfeest, op die dag waren de discipelen eendrachtig bij elkaar en baden en hoopten en geloofden en vertrouwden op die vervulling van die belofte van Jezus. En toen deed God dat. Er kwam een harde wind. En ze hoorden een geluid als een harde windvlaag. En ze zagen vurige tongen op hun hoofd komen, dus vurige vlammen. En toen werden ze vervuld met Gods geest. En gingen ze in tongen spreken. Ja, niet de tongen wat sommige richtingen leren. Van bla 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 en ba 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 en weet ik veel wat voor uitspraken, helemaal niet. Nee. Ze gingen het evangelie van Jezus Christus uitleggen aan ieder die het verstond in hun eigen taal. Dat was een groot feest. Mensen uit andere landen waren daar, die spraken andere talen. En ze hoorden Petrus en de andere apostelen het evangelie uitleggen in hun eigen taal, duidelijk verstaanbaar. Andere mensen die dat niet begrepen en niet verstonden, die begonnen te spotten, ja. Maar goed, die kenden die talen niet. Weet je, daar was het abracadabra voor. Want die waren ongeletterd, hadden niet geleerd. Die waren niet naar school gegaan. Die dachten, ja jongens, die zitten wat te brabbelen hier, die zijn bezopen, die hebben al te veel alcohol op. Ja, echt niet. Zo werkt Gods geest niet. Die mensen die het verstonden, die begrepen het. En duizenden mensen hebben zich op die dag bekeerd. Die werden christen. Kijk wat de kracht van Gods geest is. En de Heilige Geest is de geest van God zelf. Dat is een persoon binnen de drie eenheid van God. Want God bestaat uit de Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. En die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is de drie eenheid. En die geest, die is op de Pinksterdag uitgestort op de apostelen. En die is ook uitgestort in de harten van de bekeerde mensen die zich hebben laten dopen de onderdompeling in navolging van onze Heer Jezus Christus. En door te volharden, te ervaren, daarvoor te leren en te hopen op de belofte van God, zullen we Gods geest in ons ervaren en merken dat we vruchten van Gods geest gaan dragen. En deze vruchten van de Heilige Geest lezen we in Galaten 5, vers 22 tot 25. De vrucht van de Heilige Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus ze zijn afgestorven. Als wij dan door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Deze vrucht van de Heilige Geest, die bestaat uit die onderdelen die ik u heb voorgelezen, bevestigt ons in het vervuld zijn met Gods Heilige Geest. En daardoor weten we dat we een kind van God zijn. Deze vrucht ontvangen we zodra God zijn geest in ons uitstort. En dat is het moment dat we uit het doopwater opklimmen, zoals Jezus ons dat heeft geleerd en laten zien. En daarom is het ook zo belangrijk dat we niet wachten. Als je bekeert, jonge man, jonge vrouw, volwassen man, volwassen vrouw, geliefde toehoorder, als u zich bekeert, wacht dan niet. Laat u dopen. Zoek een water. En zoek iemand die u wil laten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zodat u Gods Geest ontvangt. We lezen dat we de Heilige Geest ontvangen als we uit het doopwater opklimmen. In Matthäus, onder andere in de Evangelie trouwens. Maar ik lees u dadelijk voor uit Matthäus 3, vers 16 en 17, waar Jezus dat ervaart. En dan staat er dan, en nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En u kunt het lezen in Marcus 1, vers 9 en, tot en met 11, in Lucas 3, vers 21 en 22 en in Johannes 1, vers 29 tot en met 34. Johannes de Doper kondigt ook de Heilige Geest aan. Als hij zegt dat hij met water doopt, maar dat Jezus met de Heilige Geest en met vuur zal dopen. Dat lezen we namelijk in Lucas 3, vers 15 en 16. En toen het volk in afwachting was en alle in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes aan hen allen: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik het niet eens waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Vandaag, met Pinksteren, ik zeg het nog een keer, herdenken we dus, en gedenken we ook, de uitstorting van de Heilige Geest over de discipelen, die vanaf dat moment apostelen werden. Het woord apostel betekent ooggetuigen. Zij waren namelijk ooggetuigen van alle predikingen, van alle wonderen die Jezus deed, en ze waren ooggetuigen van het lijden en sterven en de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus. Niemand na hen kan zich daarom apostel noemen. Dat gebeurt in onze tijd wel. Er zijn gemeenten zoals apostelgemeenten, zoals ze zich noemen, en hun leiders, die heten profeten en apostelen. Ze zijn geen apostel. Ze zijn herder. Dat is wat anders. Waarom kunnen ze zich niet apostel noemen in onze tijd? Waarom kan ik me niet apostel noemen? Omdat wij niet met Jezus Christus op aarde wandelen, tijdens zijn leven als mens. We hebben niet gezien wat hij deed. We hebben niet uit zijn mond gehoord wat hij sprak en het volk leerde. Wij hebben dat allemaal niet. Wij hebben Gods woord. Wij hebben de evangelie waarin dat is opgetekend. We hebben de profeten waarin dat is aangekondigd. We hebben de wet die Jezus heeft vervuld. We hebben de geschiedenissen die ons zijn overgeleverd. En we hebben de brieven die zijn gevonden van de apostelen, waarin zij de gemeentes aansporen om God te dienen zoals Jezus hen dat heeft geleerd. Waarin zij Gods woord aan de profeten en de wet uitleggen. In begrijpelijke woorden, zodat de gemeentes die gesticht werden en waren, dat die gaan die geestelijke groei gaan doormaken. Dat ze die lessen gaan leren, dat ze die beproevingen, die toetsen gaan afleggen en gaan halen. En dat ze een heerlijk leven met God onder leiding van zijn geest mogen ervaren. De uitstorting van de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest in En door hun kun je lezen in Handelingen 2, het hele hoofdstuk. Ik pak daar een klein stukje uit. Na de toespraak van Petrus aan het volk vroegen de mensen, de toehoorders daar, zich af hoe zij behouden konden worden. Dat is een vraag die u als toehoorder zich ook moet stellen, als u zich nog niet bekeerd hebt. Hoe kan ik behouden worden dat ik onder dat oordeel van Gods toren uitkom? En Petrus antwoordt hun zoals we lezen in Handelingen 2, vers 38 en 39. En Petrus zei tegen hem, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dus, als u geroepen wordt door God, luister naar zijn stem en gehoorzaamheid en bekeer u van die zondige leven. Bekeer u, vraag vergeving over al het verkeerde, alle rebelse tegen Gods woord, tegen Gods wet, tegen Gods wil. En laat u dan dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zodat u Gods geest zult ontvangen en gaan ervaren in uw leven. Ja, hoe kan Petrus dit dan zeggen? Is dat zo gemakkelijk dan? Nou, Petrus kan dit zeggen tegen die luisteraars, omdat hij het zelf heeft ervaren dat het waar is, en dat heeft geleerd van Jezus Christus, die hem de opdracht gaf, zoals we dat lezen in Matthäus 28, vers 18 tot 20. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Zijn laatste verzen van het evangelie van Matthäus. Jezus gaf hier zijn discipelen, die later dus apostelen genoemd werden, de opdracht om te evangeliseren onder alle volken, niet alleen tot Jeruzalem, niet alleen tot de Joden. Hier heeft Jezus dat al gezegd, voor zijn hemelvaart. En in navolging van Jezus Christus hebben zij zich laten dopen en dopen wij mensen die zich bekeerd hebben in de naam van die drie enige God. En door het ontvangen van de Heilige Geest in ons hebben wij die liefde van God ontvangen in ons hart, waardoor onze hoop ook niet beschaamd wordt. Want waarom zou God onze hoop beschamen, terwijl het hele geloof en het hele Goddienen gericht is op de hoop? Wij hopen namelijk op een gelukkig leven met God. Wij hopen op het loon dat God aan zijn kinderen heeft beloofd en wat hij zal geven die volharden tot het einde. Dat loon is de eeuwige eerlijkheid bij God op een nieuwe aarde waar geen verdriet meer is, waar geen zonde is, waar geen boosheid is, geen pijn, geen epidemieën, geen verleidingen, geen misleidingen. Alles wat door de zondeval op de wereld en wat door de Satan gevoed wordt en misbruikt wordt en gebruikt wordt, dat alles ervaren wij niet meer als we in dat eeuwige loon zijn bij God. Dat alles is er niet meer op die nieuwe aarde. Want God zelf woont daar. Er is ook geen zon en maan en sterren meer. Dat is niet meer nodig. Waarom? God is het licht. Al het licht komt uit God. Want God heeft zijn vingerafdruk eraan gegeven. Zo sterk is het licht van God. En God zelf woont daar in ons midden. Lees de Openbaring maar. Lees Ezekiel maar en Daniël. De profeten. Die daar ook over profiteren. Om ons die hoop te geven, is Jezus de Zoon van God, dus God zelf, naar de aarde gekomen om de wet en de profeten uit te leggen zoals deze uitgelegd behoren te worden, naar Gods wil. En om te lijden, te sterven en op te staan uit de dood in een verheerlijkt lichaam als eerste van alle heiligen die datzelfde gaan meemaken op die grote dag van het oordeel, als Jezus zijn volk komt ophalen. Jezus is voor alle zondaars gestorven. Waarom? Opdat alle mensen de mogelijkheid krijgen om zich te bekeren tot God en zich dan een kind van God te mogen noemen. Om de genade te krijgen van God en in aanspraak te nemen. En daarin heeft God ook zijn liefde voor zijn schepsel, de mens, op een ultieme, onnavolgbare wijze getoond en bevestigd. Namelijk dat Jezus Christus voor ons en in onze plaats gestorven is toen wij nog zondaars en dus vijanden voor God waren. Maar nu, na de bekering, zijn wij, en zeker na de doop, na het ontvangen van Gods Heilige Geest, zijn wij gerechtvaardigd door God. En zijn wij gerechtvaardigd door dat bloed van Jezus Christus, dat is gevloeid in dat lijden en sterven van Jezus Christus op Golgotha. En in die tijd daarvoor, daarnaartoe. Zo ver is God gegaan, geliefde toehoorder en broeder en zuster, dat Hij zijn enige Zoon, zijn enige geboren Zoon, een persoon van Hemzelf, opofferde aan mensen, aan zijn schepsel, als verzoenoffer. Om die weg vrij te maken tussen zijn schepsel en God, zijn schepper, zijn vermeerder. Om die weg vrij te maken, om die alle mensen, de goede en de slechte, de mogelijkheid te geven tot verzoening en rechtvaardiging. Dat is het wat God aan u en aan mij heeft aangeboden, door Jezus Christus. Neemt u dat aan? Neemt u dat geschenk aan, wat uw ziel kan redden van de eeuwige pijniging? Dat gaat God lief hebben. Dat dien God, bekeer u, ontmoedig u, verneder u voor God. En God zal u verhogen. God zal u tot een sterke man en vrouw Gods maken. Een pilaar in zijn universele gemeente. Een voorbeeld voor alle die nog niet zo ver zijn. Die u als voorbeeld zien. Zo wil ik ook worden in het geloof. In de gemeente. Ja. En dan niet hoogmoedig worden. Want dan valt hij van dat voedsel af. Dan brokkelt die pilaar af. Dat is wat de Satan wil. Dus let op. Dat is namelijk ook de reden waarom wij volharden in geloof en roemen in God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij verzoening, die vergeving hebben ontvangen. En door God gerechtvaardigd zijn geworden. Wij hebben alle reden om God lief te hebben. Want Hij heeft ons namelijk eerst lief gehad. Nog voordat wij Hem kenden. Hij heeft ons geroepen, gezocht en geroepen. Wij niet Hem. Ja. Hij heeft ons gered uit de macht van de wereld. Uit de macht van de zonde. En uit de macht van de Satan en zijn gevolg. Omdat Hij ons onze zonde vergeven heeft en ons gerechtvaardigd heeft voor Hem, kunnen we Hem roemen. We roemen Hem ook omdat Hij ons zijn Heilige Geest gegeven heeft, die ons leert uit zijn woord, om Hem, die grote drie-enige God, beter te leren kennen en om zijn wil te leren kennen. Om zijn weg met ons te leren kennen ook. En om vrucht voor te brengen en deze te laten groeien tot volwassen vruchten. Dan kan Gods Geest nog grotere dingen in, met en door ons volbrengen. Dat is wat Gods Geest wil. Daarom heeft Jezus de trooster, de leraar, gebracht, gestuurd naar ons, om ons te vervullen met zijn geest, met de geest van God zelf, om ons daartoe te brengen, om hem te eren door ons hele leven, door dienstbaar te zijn in zijn werk, door onszelf op te offeren, door onszelf te vernederen, door onszelf weg te cijferen, zodat God door ons leven, door onze woorden, door ons handelen, juist groter en groter en groter gemaakt wordt in ons leven. Dat Hij alle eer krijgt. Broers en zusters en geliefde toehoorders, ik wens u een rijk gezegende Pinksterweekend toe. En ik wens u ook Gods zegen toe onder leiding van zijn Heilige Geest in het biddend overdenken van deze Bijbelstudie. Amen.